Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. Aan het eind van het uur hoor je Richtje Sijbesma. Ze is directeur van Binok Atana, een organisatie die zich bezighoudt met inclusiviteit en diversiteit aan de top bij culturele instellingen specifiek. Maar eerst mijn hoofdgast van vanavond, Pieter Paul Pothoven. Zijn projecten beginnen vaak bij één specifiek historisch object. Zo poetste hij een bijna 22 eeuwen oude Egyptische spiegel op om hem op zijn oorspronkelijke status als gebruiksvoorwerp terug te geven. Of probeert hij aan de hand van een houten lepel iets te weten te komen over het leven van zijn opa, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met die lepel in de gevangenis was beland. En voor zijn recentste project maakte hij een monoloog op basis van gesprekken met RARA, een actiegroep tegen racisme uit de jaren 80 en 90, die aanslagen pleegde op onder andere magazijnen van de Mako en tankstations van Shell. Dat werk wordt nu in het Stedelijk vertoond in samenhang met een ouder werk, een houten voorgevel van het huis waarin vermoedelijk die aanslagen zijn bereid, voorbereid, maar dan opgetrokken uit hout van VOC-kisten, waardoor een object ontstaat dat weer een heel andere context met zich meedraagt. Pieter Paul, welkom. Leuk dat je er bent.
Hey, heilig.
Ja, een Egyptische bronzen spiegel uit bijna 2 eeuwen voor Christus. Oorspronkelijke functie was vergaan. Hè? Er lag een dikke laag corrosie eigenlijk overheen. Jij hebt die spiegel opgepoetst. Waarom? En waarom begint het bij zo'n object?
Hoe begint het bij zo'n object? Het is heel stom, maar ik moet je eigenlijk meteen even verbeteren. De spiegel is 3500 jaar oud. Dus oh, okay. 1500 voor Christus. Dus het tijdperk heet de New Kingdom. Ik heb altijd een enorme fascinatie gehad voor deze objecten. Omdat ze eigenlijk zo simpel zijn. En heel elegant. En een van de dingen die ik heel erg interessant vind aan deze spiegels is dat ze eigenlijk niet meer spiegelen. En hoe weet ik dan dat het een spiegel is? Omdat er vaak dan een bordje naast staat wat zegt dit was een spiegel.
Ja.
Dus dat heb ik altijd heel interessant gevonden van hoe kijken wij dan naar het verleden? En eigenlijk is zeg maar zo'n object functioneert helemaal niet meer. En daardoor lijkt het verleden eigenlijk heel ver weg of zo. Terwijl het object niet alleen maar gaat over de oude Egyptenaren, maar ook hoe bijvoorbeeld in de westerse wereld wordt omgegaan met dergelijke objecten. Of het gaat bijvoorbeeld ook over de handelswaarde van zo'n object. En dat heeft altijd bij mij zo een beetje geborreld. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik wil eigenlijk zo'n object hebben, kopen. En ik wil eigenlijk dat object, zo'n object gaan oppoetsen. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Dus ik woonde destijds in de Verenigde Staten, in New York. Dus ik heb toen een spiegel gekocht bij een Zwitserse antiekhandelaar. En die kwam op een gegeven moment gewoon in mijn studio in een soort FedEx-doosje. En die ben ik gaan oppoetsen. Dus daar heb ik, ik geloof destijds, 36 uur non-stop aan gepoetst. En uiteindelijk zag ik mezelf weer in het oppervlak. Dus zeg maar eigenlijk net zoals die smid 3500 jaar geleden op een gegeven moment zichzelf zag in dat oppervlak, zag ik mijzelf ook. Het was eigenlijk een heel gek moment, want wat er eigenlijk gebeurde is dat ik de gebruikswaarde van het object herstel. Tegelijkertijd vernietig ik eigenlijk het antieke object. Omdat ik namelijk zo'n heftige ingreep doe in zo'n antiek object. Dat gaat eigenlijk tegen alle conserveringsideologieën in.
Ja.
Dus eigenlijk herstel ik de gebruikswaarde, maak ik het antiek object kapot. En omdat ik het als kunstenaar doe, wordt het een kunstwerk en is dat object in één keer 8 keer zoveel waard.
Dat
gebeurt dus eigenlijk allemaal door die ene ingreep. Door eigenlijk hem weer te laten functioneren. Dat is eigenlijk dus heel interessant. En zo presenteer ik het ook aan de toeschouwer. Van je kan eigenlijk gewoon jezelf weer in dat oude oppervlak zien. En dat is heel grappig, want roest. Er wordt ook bijvoorbeeld Walter Benjamin, die noemt roest ook als een soort teken van authenticiteit. En dat is een enorme fetish ook voor mooie roest op oude objecten.
Roest is eigenlijk zichtbare tijd, tijdsverloop.
Ja, precies. Ja. En ik vind het dan heel erg interessant, want er is best wel wat discussie aan de hand van het object ontstaan. Want ik zou namelijk dat object kapot maken. Maar dan vraag ik me af van, maar wat is dan de definitie van kapot? En wat is dan de definitie van heel? En ik zie dat object, zeg maar, zoals het lag bij de kunsthandelaar. Ik zie dat object al als kapot. Want dat object is waarschijnlijk ooit meegezwachteld in een met een mummie. Mm-hmm. Ingebonden. Dus eigenlijk een fautief object, zoals ze dat dan noemen. Een object wat bedoeld is voor het hier normaals. Ook al heeft hij waarschijnlijk wel echt gespiegeld. Want hij is namelijk een beetje hol. Waardoor je, zeg maar, je hele gezicht erin kan zien als je ernaar kijkt.
Ja.
Dus zeg maar op het moment dat waarschijnlijk zo'n object uit zo'n graf is gehaald en een soort circulatie is geraakt, is dat object eigenlijk al kapot gegaan.
Dus, eigenlijk zie jij wel een oorspronkelijke status van het object, namelijk als functionerende spiegel.
Ja.
Dat is de status eigenlijk. Daarna verschuift hij tot een soort van verhandelbaar object en ja, een element uit de kunstgeschiedenis misschien, of in ieder geval iets wat verhandeld kan worden.
Ja.
En dat breng jij weer terug, eigenlijk niet eens terug tot een andere staat, maar je brengt het weer, je schuift het weer door naar een nieuwe fase. Namelijk een kunstwerk.
Ja, zeker. Ja, en ook, ja, ik probeer dan ook met zo'n object te bevragen van hoe kan je eigenlijk op een andere manier naar geschiedenis gaan kijken door bijvoorbeeld zo'n ingreep in zo'n object. En ik vind het, wat ik bijvoorbeeld ook persoonlijk heel plezierig vind van deze spiegel nu, is dat ik niet meer naar het object kan kijken zonder ook mezelf te zien.
Hmm.
Want zeg maar, als die spiegel verroest is dan en je kijkt ernaar, dan kan je een soort van je ideeën over een soort, je romantische ideeën over een soort oude Egypte, kan je daar projecteren. Egypte speelt een enorme grote rol in science fiction en een soort, er is een enorme fetish in de 19e eeuw ontstaan in het oude Egypte. Er zijn heel veel romantische ideeën. En ik vind het gewoon interessant is dat je nu eigenlijk niet meer naar die spiegel kan kijken zonder dat je ook jezelf ziet. En dat zeg maar de manier waarop er bijvoorbeeld naar het oude Egypte wordt gekeken, of de manier waarop je naar dit soort oude objecten kijkt, alles zegt over wie je zelf bent.
Mm-hmm.
En over wie je jezelf graag zou willen zien, zeg maar.
Ja, en dat dus ook letterlijk laat zien in dit geval.
Letterlijk, ja. Het is in dit geval dus vrij letterlijk.
Ja, ja. Ja. Want hoe kijk je naar die objecten? Hebben die een soort ziel wat jou betreft? Zit daar een boodschap in? Of is de boodschap, ligt die in de ogen van degene die ernaar kijkt altijd?
Ik vind, ja, dat is een heel debat, hè, van hebben objecten, hebben die een ziel of niet? Of,
wat vind jij?
Nee, ik zou dat niet zo snel zeggen. Ik denk dat objecten een soort uitkomsten zijn van een soort sociale interactie. Dus een object is eigenlijk het resultaat van interactie tussen mensen. En vervolgens bewerkstelligt zo'n object ook weer relaties tussen mensen. Snap je? Dus ik zie eigenlijk objecten verbinden mensen of scheiden mensen van elkaar. Dus voor mij gaan objecten eigenlijk altijd over interactie. Dus ik denk dat een object zelf aan zich, zo ga ik meestal niet om met objecten.
Nee. En dan door naar de lepel, de houten lepel.
Ja.
Hoe zit het daar? Kijk, het verhaal, dat kun je zelf natuurlijk beter vertellen, maar het is een ander project. Het gaat over je opa, verzetsman, gevangen gezet in de oorlog. Je weet niet zoveel van hem.
Ik weet inmiddels een paar anekdotes meer dan ik toen wist, maar nog steeds heel weinig. Mijn grootvader is verzetstrijder geweest in de Tweede Wereldoorlog. Hij hielp onder andere mee om neergestorte piloten weg te smokkelen uit Nederland. En daarnaast zijn er ook geruchten. Dat kan ik niet echt bewijzen, dat hij ook betrokken zou zijn geweest bij gewapende overvallen op bonnenkantoren, zoiets. Ik weet het niet precies. Dus heel weinig over bekend. Hij wilde daar nooit over praten, ook niet met mijn moeder. Maar ik weet wel, mijn moeder die heeft een kleine antiekverzameling. En als onderdeel van haar antiekverzameling, daar lag daar altijd de gevangenislepel van mijn grootvader.
Hoe ziet hij eruit?
Ja, het is gewoon eigenlijk een soort afgekloven lepel waarmee je in de soep roert, maar dan met een kort handvat. Het is net alsof de hond er een nacht op heeft zitten kauwen. Er mist ook een hap uit en het is eigenlijk een onooglijk ding. En ik vond het gewoon heel mooi, want de oorlog heeft heel veel invloed gehad op het gezin waarin ik ben groot geworden. Mijn moeder is bijvoorbeeld in 1944 geboren in Rotterdam. En haar, met een afwezige vader en met nog een ander zusje wat 2 jaar ouder was dan zij. Dus dat waren geen makkelijke omstandigheden en dat heeft altijd zo invloed gehad op onze familie. Maar dus ik heb altijd geweten van, oh ja, de oorlog is heel belangrijk in ons gezin. Maar wat er dan precies daar is gebeurd, dat wist eigenlijk niemand echt.
En speculeren wilde men ook niet graag doen.
Nee, ja, er circuleerden dan wat anekdotes. Bijvoorbeeld dat een anekdote is dat mijn grootvader, die zat al in het leger toen de oorlog uitbrak. Dus hij vocht tegen de Duitsers bij een brug in Rotterdam. En het schijnt dat hij daar is geraakt door een granaat of iets. Dus hij heeft een soort granaatscherf in zijn been gekregen. En het schijnt dat die 1 keer in de zoveel tijd opspeelde. En dat hij daardoor een soort enorme woedeaanvallen kreeg. Hmm. Dat soort anekdotes. Of bijvoorbeeld mijn moeder, toen haar ouders overleden waren. En mijn moeder die ging het huis opruimen. Toen vond ze een soort kostuumkist. Met zijn, hij was militair, dus met al zijn kostuums ook uit de oorlog. Net na de oorlog, die zitten dan in een soort looie kist tegen de motten en weet ik veel wat. En die tilden ze op en toen zakte ze door het plafond of zo. Dus op een of andere manier, zeg maar, die geschiedenis van haar vader, die is altijd heel erg aanwezig geweest in ons gezin. Maar zeg maar, als een soort rare, ja, echt alsof er een soort spook in huis was. Dat was dan de oorlog of zo.
Ja.
Maar niet een heel duidelijk verhaal.
En als een object dan een betekenisdrager is tussen relaties tussen mensen. Hoe vul je dat in dit geval in?
Nou, het is een heel gek verhaal. Ik woonde toen ook in de VS. En ik had bedacht dat ik een film wilde maken, waarin ik eigenlijk beelden wilde gebruiken van Nederlandse speelfilms die over de Tweede Wereldoorlog gingen. En daar fragmenten uit en dan met een voice-over van mijn moeder, die dan vertelt over haar vader. En dat hadden we dan helemaal zo bekokstoofd via Skype, mijn moeder. En dan zou ik naar Nederland komen, dan zou zij gaan praten. En dan zou ik ondertussen in het filmmuseum hier, toen het hier nog om de hoek zat, heb ik toen echt urenlang in een soort muffig filmkabinetje al die films bekeken. En dus dat gedeelte ging goed. En ik ging naar mijn moeder in Friesland. En die wilde daar toch helemaal niet over praten. En die had daar toch bijna de inzien gewoon geen zin in. En dus toen, ja, ik zag toen echt zo mijn project zo voor me zo. En toen zei ik, oké, dat is goed. Dan weet je wel, dan vraag ik je niet meer naar het verleden op 1 voorwaarde. Dan wil ik wel gewoon die lepel hebben. En dat ging niet zomaar. Dus daar moest ze over nadenken. En ik weet nog wel dat op het moment dat ik terugvloog, dat zij toen op Schiphol die lepel aan mij gaf. Oh, ja. In een soort servetje van, oké, nu ga je weer weg en we bezegelen de stilte met deze lepel. En dat vond ik eigenlijk heel mooi eigenlijk. Dus dat zo'n lepel staat dan eigenlijk symbool voor een geschiedenis die er wel is, maar die soort ongrijpbaar is. En ik dacht van, hoe kan ik daar op een soort van, hoe kan ik zeg maar die geschiedenis een soort aanwezigheid geven op een manier die ieders wensen respecteert eigenlijk. En toen dacht ik van, oh ja, ik wil eigenlijk die lepel, dat was dan de ervaring van mijn grootvader en wij zijn met z'n we zijn met z'n 7e thuis, 6 kinderen en mijn moeder. En toen dacht ik van, ik maak gewoon 7 lepels voor iedereen 1. Dus iedereen heeft op een bepaalde manier dan de connectie met die lepel van mijn grootvader. En dan een soort imaginaire setting dat je dan met z'n 7e zeg maar net even eet zoals mijn grootvader toen at. Hmm. En je kan onmogelijk ook mee eten met zo'n lepel. Want het is dus nauwelijks een lepel eigenlijk. Dus je moet eigenlijk, je verandert echt in een soort van beest eigenlijk als je daar het eet, met zo'n lepel moet eten. Dus dat was het idee. Dus ik dacht van, nou ja, ik wil die lepel reproduceren. Het was heel leuk en dat heb ik toen in New York gedaan in een soort jewelry district. In New York heeft een soort enorme silversmith industrie met waar je heel makkelijk mallen kan laten maken. En het gaat allemaal vliegensvlug. Dus dat was heel leuk om zeg maar in het hart van New York met zo'n hele persoonlijke geschiedenis bezig te zijn.
Ja.
heel ver van huis of zo.
En zorgt die lepel er dan voor in zijn vorm en in zijn betekenis dat je dichter bij je opa komt? Word je hem een beetje? Kun je je beter voorstellen? Met andere woorden, krijg je nieuwe kennis bijna door dat object?
Nee, eigenlijk niet. Het gaat meer... ik heb wel eens geprobeerd bijvoorbeeld om met zo'n zilveren lepel te eten. Dan door dat te doen, snap je wel van... dan snap je wel beter hoe dat bijvoorbeeld is om zo te eten als hij destijds at. Maar nee, het gaat veel meer over van... Kijk, geschiedenis is niet alleen maar iets wat achter ons gebeurt, maar ik heb echt het idee dat geschiedenis is gewoon nu, zeg maar. Weet je wel, wat gebeurd is met mijn grootvader, dat heeft nog dagelijks effect op de mensen met wie ik opgroeide, namelijk mijn gezin. En ik vind het veel interessanter om, zeg maar, de manier waarop het geschiedenis eigenlijk in het heden is, om dat te duiden. En ik denk dat de lepel daar heel erg goed, voor mij persoonlijk heel erg in is geslaagd, zeg maar. Dat ik wel de aanwezigheid van die geschiedenis kan duiden, zonder dat daar meteen zo'n heel klinklaar gedemystificeerd verhaal aan hangt of zo.
Ja. En als je zegt geschiedenis is nu, wat heb je daar voor metaforen voor? Wat zie je dan voor je als je dat zegt?
Nou ja, bijvoorbeeld monumenten, dat is voor mij echt, gaat heel erg ook over van hoe je bepaalde geschiedenis instrumentaliseert om een soort zelfbeeld te creëren, maar dan op een soort nationaal niveau.
Ja.
Problematisch natuurlijk, dat dan dus ook. Maar bijvoorbeeld zo'n lepel, ja, dat gaat eigenlijk veel meer over, voor mij heel erg over van samen iets delen in stilte en elkaar daarin ook kunnen vinden of zo. Terwijl misschien als je op zoek gaat naar een taal die erbij hoort, of ja, dan zijn mensen het er weer niet mee eens of zo.
Yeah.
Of dan, die zou het dan zo zeggen, die zou het dan zo zeggen. En in stilte dan, ja, soms, ja, ik weet niet, soms kan je in stilte, kan er meer of zo.
Ja, yeah. Je zoekt eigenlijk een soort container waarin alle gevoelens en perspectieven inpassen, maar die toch een soort beperking hebben, of die toch een soort grens hebben, hè, waarin iets plaatsvindt. Dat is een monument natuurlijk in essentie ook. Het is een uitnodiging om je eigen interpretatie erin te...
Ja, maar bij een monument gaat het ook altijd van er wordt heel duidelijk iets wel herdacht, maar er worden ook heel duidelijk dingen niet herdacht. En dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem met dat soort grootschalige gebaren in mijn ogen. Weet je, dat als je een heel groot monument ergens neerzet, dan is altijd dan heb ik altijd meteen van welke monumenten zijn daar dan niet neergezet.
Oh ja.
Weet je wel? Of van... Bij de lepels ook, bedoel, mijn zussen en ik en mijn moeder, we zijn echt extreem verschillende persoonlijkheden. Dus vaak gaat praten ook gewoon niet goed, zeg maar. Dus daarom dacht ik ook van, oké, zolang iedereen maar... Soort gebaar van, dit moeten we gewoon in stilte doen. Dan kan het misschien wel. Of zo.
Gedeelde stilte.
Een soort gedeelde stilte, ja. Ja. En ook in een stilte waarin dus dingen nog mogelijk zijn of zo. Snap je?
Zeker, ja. Laten we naar je nieuwste project gaan. Je laatste project gaat over RARA.
Ja.
De Revolutionaire Antiracistische Actie. Ja. Dat is de afkorting. Een groep die in de jaren 80 en 90 onder andere aanslagen pleegde op magazijnen van de Macro, hè, benzinestations van Shell.
Ja.
Omdat die grote belangen hadden in Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime.
Ja.
Daar is iemand voor veroordeeld. 3 anderen zijn bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. De meningen lopen heel erg uiteen over die groep. De ene zegt, dit zijn terroristen. De andere zegt, dit zijn activisten die het hart op de goede plek hadden en legitiem bezig waren. Hoe kijk jij naar ze?
Nou ja, ik, dat is wel heel grappig. Ik heb hier een enorm soort gesprek over gehad, ook laatst bij OVT, VPRO.
Ja, radioprogramma.
Ja, radio van, zijn het nou wel of geen terroristen? Ik vind dat eigenlijk gewoon niet zo'n interessante vraag. Die vraag, dat gesprek is al gaande sinds bijvoorbeeld de Macro in Duivendrecht in vlammen opging op 17 september 1985. En ik vind dat gewoon niet zo'n interessante vraag. Ik ben eigenlijk veel om... Want wat gebeurt er nou van... zodra je iets benoemt, dan creëer je ook een soort afstand tot datgene wat je benoemt, zeg maar. Snap je? Dus als ik ze terroristen noem, dan zet ik ze eigenlijk weg. Want met terroristen hoef je namelijk niet te praten. Weet je wel, die hebben eigenlijk ook helemaal geen recht op een eerlijk proces. die weet je wel, daar, zodra je iets terrorist noemt, dan schrijf je het eigenlijk al van de tafel af. Mm. Als niet legitiem, of tenminste, dat is wat ik vaak zie gebeuren. Mm. En aan de andere kant, als je zegt van, oh, het zijn hele legitieme
activisten.
Ja, dan kan je ook in een soort van verheerlijking terechtkomen. En ik ben eigenlijk altijd heel geïnteresseerd geweest in van wat vinden zij eigenlijk zelf of zo. Wat hebben zij eigenlijk zelf over die tijd te zeggen? Dus in die zin vind ik het niet zo interessant om een label aan hun te hangen.
Is dat dan ook, vind jij de taak van de kunstenaar om daar niet over te oordelen? Of in ieder geval vat jij die zo op?
Nou ja, laat ik allereerst dit zeggen. Ik ben niet onpartijdig. Weet je wel, ik ben niet neutraal, absoluut niet. Ik heb echt ervoor gekozen om dit verhaal alleen vanuit het perspectief van Rara te vertellen. Misschien voor de luisteraars in het stedelijk vertel ik eigenlijk het verhaal van de eerste aanslag van Rara op de Makro in Duivendrecht. En dat verhaal is eigenlijk opgebouwd uit fragmenten uit interviews met meerdere personen die ik de afgelopen 3-4 jaar heb afgenomen, en fragmenten uit historische documenten. En dat, ja, je kruipt echt onder de huid van een activist, en vanuit daaruit zie je eigenlijk wat er is gebeurd. Nee, dus ik heb altijd heel erg gezegd van, ik wil alleen maar vanuit het perspectief van Rara dit verhaal vertellen. Ik ben niet geïnteresseerd in wat de politie hierover te zeggen heeft. Ik heb wel de politiereporter gelezen.
En waarom? Waarom die keuze?
Waarom die keuze? Dat is niet zo'n makkelijke vraag. Allereerst omdat ik erachter kwam dat er eigenlijk dat verhaal nog nooit vanuit dat perspectief is verteld. Dus ik denk ook van, als je echt een goed beeld wil hebben van die geschiedenis, zal je ook naar deze mensen moeten luisteren. En daarnaast denk ik dat zij zeker een aantal hele legitieme dingen te zeggen hadden. En ik ik vind het gewoon interessant van, ik ben echt opgegroeid met verhalen waarin ik zeg maar onder de huid van iemand in de Tweede Wereldoorlog kon kruipen en vanuit daaruit de oorlog kon beleven, zeg maar. Oorlogswinter enzovoort. Gaan we zo door. Maar zeg maar, op het moment dat er iets in de jaren 80 gebeurt, dan mag dat eigenlijk al niet meer of zo. Snap je? Dan moet je daar heel kritisch naar kijken en dan, weet je, of je moet er een mening over hebben. Of,
en omdat ik vond, het te dichtbij is nog?
Ja, ik weet het niet. Ik vond het gewoon heel erg interessant van, wat gebeurt er als ik, wat voor beeld krijg je als je als ik zeg maar de luisteraar in de huid van een activist laat kruipen? Weet je, wat zie je dan? Hoe ervaar je zo'n geschiedenis dan? Of hoe kijk je dan naar wat er toen is gebeurd eigenlijk? Mm-hmm. Ja, ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in wat gebeurt er dan? Wat zie je dan? Of zo.
En dan hoor je inderdaad die monoloog, hè, van de voorbereidingen. Ja. Precies hoe het gegaan is, ja. Maar ook daarna. Hoe gedraag je je daarna?
Ja.
Hè, hoe zorg je ervoor dat je huisgenoten niks doorhebben? Dat je, nou ja, hè, ja. Dat je door de wereld beweegt als iemand die onschuldig is.
Of in ieder geval, je bent de hele tijd bezig met het verantwoorden van wat je doet of
ja.
zo.
Ja.
En ook, nou ja, ik wilde ook gewoon laten zien hoe, aan de ene kant hoe zelfverzekerd het was of is. En dat moet ook wel, denk ik, als je dat soort acties doet. Maar ook van hoe knullig het is en hoe Nederlands het is op een bepaalde manier. Met dijken en fietsen en het IJsselmeer. En weet je, heeft een enorm soort knullig gehalte. Hmm. Maar ook zit ook een soort zweem van eenzaamheid in en... ik vind dat het is gewoon een heel... Ja, ik vind het gewoon interessant. Want als je zeg maar van de activisten van Raas, als je dat gewoon van de menselijke kant belicht, dan wordt het pas echt eng, hè? Want dan komt het heel dichtbij of zo. Wat gebeurt er dan als deze mensen heel dichtbij komen? Als ze eigenlijk een beetje jou beginnen te lijken. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Want als het woeste terroristen zijn of het zijn radicale helden, ik noem maar wat, dan... Ja, dan onmenselijk je ze eigenlijk op een bepaalde manier. En ik wilde er juist graag heel erg gewoon mensen van maken.
Kun je kort vertellen wat jou opviel eigenlijk? nu terugkijkt op die monoloog? Wat zijn dingen die je van tevoren niet verwacht had? Aan knulligheid of juist aan professionaliteit? Of...
Nou, ten eerste dat zeg maar dat ik het ja, wat dat ik er nou ja, dat ik gaandeweg er toch best wel bewondering voor heb gehad, los van of ik die actie wel of niet goedkeur, maar dat ik wel ongelooflijk veel bewondering ervoor heb dat zeg maar een groep mensen besluit om een bedrijf, eigendom van een van de rijkste families van Nederland, aan te vallen. Dat zijn, en, dat, en dan zeg maar op een soort bijstandsniveau met nou ja, echt de lulligheid en top met typemachines van het Waterloopplein en tijdsontstekers met HEMA-wekkertjes. En maar gewoon met een ongelooflijk, door ongelooflijk goed samen te werken en perfect weten hoe je zo'n actie positioneert ten opzichte van de media, publieke opinie. En dan toch, zeg maar, de, een van de rijkste families gewoon op hun knieën weten te krijgen. Ja, dat vind ik gewoon, ja, daar heb ik door, dit zeg maar echt door te doorwerken en echt er heel veel mee over te praten en dat, daarover te schrijven, daar heb ik toch wel heel veel bewondering voor gekregen. Of ik die actie nou wel of niet goed vind, zeg maar. Echt, zelfs los daarvan.
Want het bedrijf is vertrokken uit Zuid-Afrika op termijn?
Ja, dus dit is. Er zijn in totaal. Heeft Rara 4 macro's aangevallen. In een tijdspanne van 2 jaar. En de verzekering die had ze op een gegeven moment van. Toen was het al 150 miljoen gulden schade. Ze dacht de verzekering van. Nou, dit wordt ons toch wel heel. Het wordt ons te duur. Dus toen stapte de familie Ventener van Vlissingen. Eigenaar van de SAV. En de macro is weer een dochteronderneming van de SAV. Het is een beetje altijd een lastige constructie. Maar goed, toen stapte de Ventener van Vlissingen, die stapte naar de overheid en die, ja, die vroeg of de staat garant kon staan. En als je kijkt naar de publieke opinie in mid-jaren 80, ja, apartheid in Zuid-Afrika werd eigenlijk unaniem veroordeeld. Er was al een boycott, handelsboycott. En eigenlijk de macro die bleef maar willens en wetens handel drijven met Zuid-Afrika. De macro had destijds ook vestigingen in Zuid-Afrika waar zwart en wit, waar zwarte arbeiders minder verdienden dan witte arbeiders voor dezelfde arbeid, waar wit en zwart gescheiden faciliteiten hadden. Dus de staat die dacht van wij gaan echt hier niet onze handen aan branden.
Nee.
Dus die zeiden van nee, wij gaan het bedrijfsrisico niet van jullie overnemen. En wat gebeurde er toen? Dus de staat en het bedrijfsleven die van oudsher eigenlijk al sinds de VOC-tijd eigenlijk 2 handen op 1 buik zijn. Die 2 worden uit elkaar gedreven. En daardoor wordt het bedrijfsleven dus heel kwetsbaar. Ja, en dan konden ze eigenlijk niks anders doen dan zich terug te trekken. Dus het is. Ja, dus Rara met de macro-campagne, die hebben dat ja, heel slim gedaan eigenlijk. Hmm. En ook een beetje geluk door een bepaalde omstandigheden natuurlijk. Want je weet natuurlijk ook niet van tevoren of de staat wel of niet garant gaat staan. Maar dat, ja, dat al die factoren hebben wel een beetje meegeholpen, ja.
Ja. En het verbazingwekkende, en je zei ik heb er een beetje respect voor gekregen, is dus eigenlijk die. Ja. De mentaliteit die zegt David tegen Goliath eigenlijk. Hè, we gaan dit aan en we staan hiervoor.
Ja, en dan ook, ja, precies. En we gaan het doen en zonder slachtoffers. Ongelooflijk belangrijk. Er zijn echt geen slachtoffers gevallen. Dat is voor Rara altijd een rode lijn geweest. Geen slachtoffers.
Mm-hmm. Voor jou ook als kunstenaar? Stel dat er wel slachtoffers waren gevallen.
Ja, dan had ik er wel anders in gestaan, ja. Ik denk bijvoorbeeld in Duitsland bij de RAF. Daar zijn natuurlijk wel heel veel doden gevallen. Dat vraagt gewoon een andere aanpak, een andere gevoeligheid, zeker.
Mm-hmm.
Ik zeg niet dat ik er dan geen werk over en in samenwerking met zou kunnen maken, maar dat wordt heel anders.
Ja.
Ja.
Wat interessant is aan dit project is dat jij ook al je interviews en de documentatie ook weer aan archieven schenkt. Hè?
Ja.
Dus het is ook een deel geschiedschrijving, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Tegelijkertijd zeg je, ik ben niet objectief. Ik ben geen journalist.
Ik ben absoluut geen journalist. En ik vind het ook heerlijk om niet... Of, om niet neutraal of dat idee... Nee, dat is echt heel plezierig ook eigenlijk. Ik weet nog wel dat ik vroeger een aantal jaren geleden bezig was met een aantal verzetscollectieven uit de Tweede Wereldoorlog. En daar is gewoon heel weinig over bekend. En er zijn een aantal mensen die hebben daar wat over geschreven. En als ik dan die mensen benaderde van, goh, zou ik jullie bronnenmateriaals in mogen zien? Dan was dat of kwijt, of mensen wilden dat niet geven. En toen dacht ik van, wauw, dus dit zijn gewoon historici en die hebben gewoon besloten soort van dat zij het laatste woord hebben van deze geschiedenis. En dat vond ik eigenlijk... Ja, dat frustreerde me gewoon enorm. Daar werd ik ook best wel een beetje boos over. En toen dacht ik van... ik wil dat al het materiaal dat ik verzamel, dat het gewoon integraal ergens terechtkomt. En dat onderzoekers, activisten, kunstenaars, wie dan ook, daar op een gegeven moment hun eigen conclusies uit kunnen trekken. Want ik ben naar iets op zoek, maar iemand anders is misschien wel naar hele andere dingen op zoek. Dus ik wil dat die geschiedenis gewoon ergens ligt. En dat mensen dat op een gegeven moment gewoon kunnen gaan raadplegen. En het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis was eigenlijk een hele logische keuze. Die zijn er ook heel blij mee. En dat archief dat komt dan vrij 50 jaar na de aanval op de Maakrondijverdrecht. Dus dat is over 15 jaar.
Ja.
En dan komt het dan vrij en dan kan iedereen zijn haar of hun eigen conclusies uittrekken.
Je zei, ik was ergens naar op zoek. Waar was je precies naar op zoek? Was dat die persoonlijke blik, die inkijk in hun leefwereld? Of?
Ja, waar ben je naar op zoek als je een project doet? Ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Ik denk dat het menselijke aspect van dit verhaal me wel het meest aanspreekt. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de politiek ook. En bijvoorbeeld wat ik heel erg interessant vind is dat zij in de jaren 80 eigenlijk al een soort het kruispunt denken hanteerde. Van racisme is gekoppeld aan kapitalisme, is gekoppeld aan seksisme, is gekoppeld aan milieuvervuiling. Dus Rara zag mid jaren 80 al van die dingen houden met elkaar verband. Je kan niet racisme bestrijden binnen het huidige kapitalistische systeem, et cetera, et cetera. En dat vind ik eigenlijk heel interessant. En wat voor mij ook echt de uitdaging was van hoe kan ik dit extreem persoonlijk maken zonder dat ik onthul wie wat waar heeft gedaan, zeg maar. Dus ik wil het zeg maar wel Rara als collectief in beeld brengen, maar dan wel heel erg persoonlijk of zo.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk heel moeilijk.
Yeah.
Dus dat is ook de reden waarom ik heb gekozen eigenlijk voor de samengestelde identiteit. Dus de persoon die dan spreekt in het script, wat te horen is in Stedelijk, dat zijn misschien wel 10 mensen die aan het woord zijn.
Weet je, man, 10, vrouw. 10 bronnen geweest.
Wat zeg je?
Dat zijn 10 bronnen geweest die jij tot één stem hebt
gemengd. Meerdere. En ook van sommige documenten die zijn al collectief geschreven in de jaren 80. Dus ik weet niet eens precies wie dat hebben geschreven. Dus ik weet ook niet eens precies wie wat heeft gezegd.
Mm-hmm.
Het verhaal is opgebouwd uit mannen, vrouwen, wit, niet wit, homo, hetero en alles wat ertussenin zit.
Ja.
Dus dat is ook wel, ja.
En als je zo onderzoek dan doet, dan weet je meer dus ook over die zaak. Heb je ooit gedacht van, ik weet nu eigenlijk meer of hier zou ik iets mee moeten? Of het zou rechtvaardig zijn om hier iets mee te doen? Heb je ooit een soort van morele schuring gehad, wrijving?
Nou, ik heb sowieso alles. Mijn eerste impuls is van het moet bewaard blijven. Dus het komt sowieso. Alle dingen die ik weet zijn ook in het archief terug te vinden. Er zijn wel dingen waarvan ik denk van, als ik dit zou kunnen of mogen vertellen, dan zou het verhaal wel echt ten goede komen. Het zijn gewoon dingen die nog niet bekend zijn, maar in samenspraak met mensen die betrokken waren bij Rara en ook weer afspraken die zij hebben gemaakt met anderen. Is er gewoon besloten om daar even mee te wachten.
Hmm.
Ja, dus dat is natuurlijk ook gewoon als je samenwerkt, dan maak je sommige besluiten ook samen.
Ja.
Het zijn wel altijd gesprekken hoor. Zo zijn er ook wel dingen ingekomen die zij misschien niet 1, 2, 3 gezegd hadden, maar waarvan ik heb gezegd van nee, maar dat is juist wel belangrijk ook. Had ik er bijvoorbeeld dingen niet in gezet die zij er wel weer in hebben gezet of hebben verbeterd? Want dat is natuurlijk heel gek, hè? Want je, kijk, het is 35 jaar geleden, dus zij herinneren zich ook niet alles. En dus ik heb dan dit verhaal eigenlijk zo samengesteld uit wat zij hebben gezegd. En daardoor gaan zij ook zich weer dingen herinneren.
Mm.
Dus toen zij het script voor het eerst lazen, zeiden ze ook van nee, maar dit is net iets anders gegaan, bijvoorbeeld. Of zo werkt dat dan eigenlijk. Zo werk je dus ook samen naar eigenlijk een preciezer beeld eigenlijk.
Ja. Ja. En inderdaad, zijn zij mede-auteurs, mede-kunstenaars? Of moet je het andersom zien? Ben jij een soort mede-activist geworden? Hoe zijn die posities?
Ja, het pek waar je mee omgaat, hè?
Ja, weet ik niet, ja.
Ik draag wel de volledige verantwoordelijkheid voor dit kunstwerk.
Mm-hmm.
Ik weet ook... op een bepaald deel zijn ze zeker wel mede-auteur geworden. Bijvoorbeeld, het verhaal wordt uitgezonden via een radiozender. En die radiozender is gebouwd door iemand die bij RARA betrokken was. Zeker. En ik ben wel activistischer geworden door RARA, absoluut. Door met hun om te gaan en te luisteren naar wat zij te vertellen hadden. En ja, zeker. Ik ben gewoon een vader en een kunstenaar. En dus ik zal nooit iets doen wat er ook maar in de buurt komt. Maar ik ben wel, mijn bewustzijn is wel beïnvloed. Ja, als je 4 jaar lang met activisten praat over dingen, dan dat beïnvloedt me zeker.
Hmm.
Ja, op een goede manier.
En dat is nu dan te zien in het Stedelijk.
Ja.
Waarmee het activisme dus ook een prominente plek krijgt in dat museum. Wat betekent dat voor jou? Is dat iets...
Ja, ik vind het gewoon heel grappig. Want het is letterlijk een geschiedenis die zeg maar in een straal van 2 kilometer voor een groot deel in het museum... om het museum plaatsvindt. Ik bedoel, zijn
Overtoom
heel veel...
was de locatie.
Ja, de Overtoom. Maar, en er zijn nog een aantal andere panden in de buurt van het museum die daar zeg maar een rol in speelden. Dus het is heel grappig. Het is eigenlijk een hele lokale geschiedenis die gewoon heel veel mensen gewoon echt niet kennen.
Hmm.
Je hebt natuurlijk de generaties die dat wel hebben meegemaakt. Voor die generatie probeer ik het beeld van RARA wat zij hebben te nuanceren. Maar voor zeg maar, er zijn nog voor heel veel mensen is dit gewoon een introductie in RARA, zeg maar. Die hebben er nog nooit van gehoord.
Ja.
Mensen van 25. Ja, dus dat is... Dus dat vind ik heel erg leuk. Dat het verhaal nu echt beschikbaar is voor best wel een breed publiek. En ik heb geprobeerd om het heel toegankelijk te houden.
Ja. Sluit het aan bij de tijdsgeest, vind je? Want er is natuurlijk heel veel antiracisme, protest en strijd. Anders, denk ik, dan toen. Minder gewelddadig, vooralsnog.
Het zijn eigenlijk 2 vragen, denk ik. Allereerst van... dit onderzoek loopt al heel lang. En eigenlijk is het veel te log en te groot om het heel, zeg maar, echt zo de actualiteit in te sturen. Dus... de antiracisme-strijd is enorm opgeleid eigenlijk en heel breed. Veel besproken ook. Dus ik denk in die zin dat het wel aansluit bij een bepaalde tijdsgeest. Maar de antiracisme-strijd is al... misschien al wel 200 jaar of zo. Ik bedoel, de emancipatie... die antislavernijstrijd is natuurlijk ook een antiracistische strijd. Dus ik denk dat een antiracistisch verhaal of een antiracistische geschiedenis is eigenlijk altijd op een bepaalde manier actueel.
Ja. Yeah. Maar welke parallellen zie je bijvoorbeeld met Black Lives Matter protesten, om er maar eentje uit te pikken?
Ja, welke parallellen?
Of zie je vooral verschillen of hoe?
Een bepaalde boosheid. Wat ik heel erg merk bij bijvoorbeeld bij de gesprekken die ik heb met RARA, is dat mensen die, ze zijn het gewoon echt zat, zeg maar. Sommige van hen, die voerden bij wijze van spreken al 15 jaar actie. En op een gegeven moment ben je het gewoon zo boos en zo zat. En dan zij zijn toen een ander weg langzaam ingeslagen. Ik bedoel, het is natuurlijk ook als je zo heel lang actie voert, je zelfvertrouwen groeit ook, hè? Dus je wordt een steeds betere activist, zeg maar. Dus je leert beter organiseren, je snapt dingen beter. Dus die boosheid die zie ik nu ook. Alleen ik zie nu dat zeker in Nederland is het echt geweldloos, wat ik denk dat heel goed is. En ik denk ook dat de anti-apartheidstrijd in Nederland en de Black Lives Matter strijd nu, dat het toch wel echt verschillende dingen zijn. Ik bedoel, ik weet er natuurlijk niet alles van. Maar ik denk dat wat ik zie in ieder geval is dat bijvoorbeeld de strijd van RARA komt heel erg voort uit een soort anticapitalistisch wereldbeeld. Mm-hmm. Dus racisme is echt een voortvloeisel uit kapitalisme. Dus als je racisme wil bestrijden, moet je echt het kapitalisme aanpakken. En ik zie de...
En waarom eigenlijk? Kun je dat heel kort zeggen? Omdat je profiteert van ongelijkheid?
Ja, ongelijkheid, dat is gewoon veel te winstgevend.
Yes, ja. Yeah.
Weet je wel? Dat is... Ja, dus... zolang het winstgevend is, kan je eigenlijk geen gelijke rechten krijgen voor zwart en wit.
Ja.
En de protesten die ik om me heen zie nu, vandaag de dag, die gaan veel meer over ervaringen met alledaags en institutioneel racisme. Dat is een ander perspectief.
En binnen onze kapitalistische samenleving. Die wordt niet bevraagd eigenlijk, althans die wordt niet...
Ik denk dat er zeker nog heel veel, vandaag heel veel, of heel hevig de antiracistische strijd vanuit een anticapitalistisch perspectief gevoerd wordt. Maar ik denk niet dat de basis is van de Black Lives Matter zoals ik die nu zie, zeg maar. Dat gevoel heb ik niet. Ik denk ook dat bijvoorbeeld de anti-apartheidstrijd in de jaren 80 was ook die antiracistische strijd. Was ook veel witter dan de antiracistische strijd nu. Zeg maar zo. Dus ik denk dat er bijvoorbeeld in anti-apartheid was er best wel een soort blinde vlek. In de anti-apartheidstrijd in de jaren 80 was best wel een blinde vlek voor alledaags racisme in Nederland. Dat is nu. Die blinde vlek is er nu echt niet meer in de antiracistische strijd. Ja. Absoluut niet.
Het is dichter bij huis eigenlijk.
Ja, dichter bij huis en ook gewoon veel minder wit. Anti-apartheidstrijd was best wel een witte aangelegenheid. Echt niet, absoluut niet helemaal wit. En zeker ook niet bij RARA. Ik bedoel, RARA was absoluut niet alleen maar wit, zeker niet. Maar zeg maar de hele breedte van die beweging was wel veel witter dan Black Lives Matter nu. Ja, zeker.
Mm.
Ja.
We begonnen eigenlijk de uitzending met de objecten en het rol van die objecten. Ja. Je hebt ook de gevel nagemaakt van een pand aan de Overtoom. Hè, waar, wat een soort van hoofdkwartier is, zou je kunnen zeggen, met een geuzennaam. Maar dan van VOC-hout, koffers van door VOC.
Ja, de Overtoom, dat is een van de huizen waar vermoedelijk verschillende rare aanslagen zijn voorbereid. Er is ook een huiszoeking geweest in april 1988. Daar is heel veel bewijsmateriaal verzameld. En dat heeft een belangrijke rol gespeeld in de rechtszaak. Op grond van dat bewijsmateriaal is één verdachte veroordeeld tot, geloof ik, 5 jaar. Maar een hoger beroep is gebleken dat die huiszoeking niet rechtmatig was. Dus al het bewijsmateriaal is van tafel geschoven. En toen kwam de verdachte eigenlijk direct vrij. Dus die Overtoom speelt gewoon een hele belangrijke rol in de geschiedenis van RARA, maar ook in de zichtbaarheid van de mensen die betrokken waren bij RARA. En dus ik ben heel erg al een tijd lang bezig geweest met dat huis. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat die façade of de winkelpui van het pand is gemaakt van teakhout. Ik kom een bouwtekening tegen. En teakhout is echt een koloniaal product. En eigenlijk vanaf het moment dat de VOC Java bezette, zijn ze eigenlijk begonnen met het ontbossen. Eigenlijk het kappen van het jatti-hout, eigenlijk teakhout van Java. En dat is in allerlei manieren naar Nederland toegekomen. En een van die vroege manieren was eigenlijk in de vorm van kisten. Hooggeplaatste VOC-officieren die mochten een x-aantal kisten van bepaalde afmetingen vullen met hun privé-eigendommen en mee terugnemen naar Nederland. Daar waren reglementen over. Die werden natuurlijk echt met voeten getreden. De VOC was echt een corrupte, corrupt bedrijf. Maar die VOC-lieden, die hoge officieren, die propten die kisten helemaal vol met hun privéhandel. Die zaten vol met thee en porselein en weet ik veel wat. En dat verkochten ze dan weer hier voor hun eigen gewin. Er zijn zelfs verhalen van dat sommige VOC-schepen, of dat er een VOC-schip was wat 3 weken vertraging had opgelopen, omdat de kapitein veel te veel van zijn eigen kisten had meegenomen, waardoor het schip gewoon veel te zwaar was, zeg maar. Dus ik vond het gewoon heel erg interessant, is dat die kisten, die staan eigenlijk symbool voor toe-eigenen, soort persoonlijke verrijking, zeg maar, ten koste van alles en iedereen. En ik vond het eigenlijk heel mooi om die afgesloten boxen, om die helemaal uit elkaar te halen en te verzagen en daar een soort van nieuw raamwerk van te maken waarop je eigenlijk naar een bepaalde geschiedenis kan kijken. En dat komt natuurlijk ook voort uit het idee dat Rara heeft natuurlijk altijd gevochten tegen de tegen het imperialisme, wat natuurlijk echt direct een voortvloeisel is van het Nederlands koloniaal verleden. Echt een voortzetting, actieve voortzetting van dat verleden. Dus ik dacht van, dat is gewoon mooi. Zo kan ik door een bepaalde materiële transformatie misschien dat verhaal op een bepaalde manier inkaderen eigenlijk.
Mm-hmm.
Is dat duidelijk?
Zeker, en van een andere context voorzien ook.
Ja,
een verdieping, zou je kunnen zeggen, verder terug de tijd in.
Ja, en ook omdat Rara wordt vaak gezien een soort in de roerige jaren 80. Maar zij streden natuurlijk tegen bepaalde structuren die al in de 17e en 18e eeuw zijn begonnen. En het is ook, ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld naar een antiekbeurs gaat en dan kom je bij bepaalde stands en dan zie je in zo'n stand zo'n echt verheerlijking van zo'n koloniaal verleden. Weet je, dan zie je zo'n kist en daar staat dan een soort driemaster op en dan hangt er een soort van zilver VOC-bord staat er dan naast. Er zijn gewoon heel veel mensen die zijn echt dol op dat verleden. Mm. Weet je wel, die zijn er echt trots op. En ik zag die kist en ik dacht van meteen, weet je, die gesloten objecten, die wil ik echt uit elkaar gaan halen. Toen ik nog eens goed de bouwtekening bestudeerde, toen zag ik ook dat er een soort van messing element in die gevel zat. Toen dacht ik, dat is perfect. Dus dan kan ik ook het beslag van die kisten kan ik dan afhalen en dan omsmelten. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk die hele kist opnieuw gebruikt.
Zou je kunnen zeggen dat de rode draad tussen al die objecten is, die 3 objecten die we nu hebben genoemd, dat die je anders naar die geschiedenis laten kijken vanuit een ander perspectief?
Ja, of dat je, dat kan je zeker zeggen. Of dat je door iets met die objecten te doen, dat je misschien de interactie tussen mensen kan veranderen. Of de interactie van hoe je met de geschiedenis in het heden om kan gaan, bij wijze van spreken. Dus in plaats van dat je naar zo'n VOC-object kijkt en denkt van, goh, dat hebben we toch goed gedaan in de 17e eeuw of zo, weet je. Of dat daar wil ik iets van meekrijgen. Is dat je eigenlijk niet meer naar dat object kan kijken buiten de context van de geschiedenis van Rara bijvoorbeeld. En dat je dus ook de geschiedenis van Rara ziet in de context van wat er in de 17e en 18e eeuw is gebeurd. En al het leed dat daaruit voortkomt, zeg maar. Was dat het antwoord op je vraag?
Mm-hmm.
Ja.
Wat is het volgende object wat je gaat aangrijpen?
Ik heb wel ideeën, maar dat is echt nog te vroeg.
Te prematuur.
Ja, te prematuur, maar er zijn heel veel mooie VOC-objecten waar ik graag nog een keer wat mee zou willen doen.
Je blijft nog in VOC-sfeer in ieder geval.
Ja, zeker. Nog wel even, ja. En het is ook, ik bedoel, het is niet alleen maar dat ik dan elk object Bijvoorbeeld dat daar meteen de zaag in moet. Maar ik denk dat het ook bijvoorbeeld belangrijk is om bepaalde objecten in een andere context te geven. Bijvoorbeeld. Dus ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden kwam ik een kist tegen bij een antiekhandelaar in Nijmegen. En ik wist toevallig dat het een hele bijzondere kist was, omdat ik precies dezelfde kist tegenkwam bij een hele grote, gerenommeerde antiekhandelaar die er een heel verhaal over had geschreven. En er zijn in totaal 11 van die kisten. Dus ik zag meteen van, oh ja, dit is een van die 11 kisten. Maar die was echt een fractie van de prijs die er bijvoorbeeld was bij die duurdere antiekhandelaar. En daar heb ik bijvoorbeeld toen de Black Archives op geattendeerd. En zij hebben toen die kist aangekocht. En dat is een kist die komt uit Zuid-Afrika. En er staat ook een groot VOC-stempel op van Kaap de Goede Hoop. Dus en de Black Archives die kunnen daar dan een ander verhaal bij vertellen dan dat je misschien bij een kunsthandelaar zou lezen of in een museum bijvoorbeeld. Ja, dus dat is dan een beetje een soort van, ja, dat gebeurt er dan ook als je veel met dat soort objecten bezig bent, zeg maar.
Ja. En dat hoort allemaal bij het kunstwerk eigenlijk.
Ja, op een gegeven moment dan, als je gewoon veel met zo'n object bezig bent, dan word je daar op een soort van expert in, quote-unquote. Dus dan kan je dan met die kennis kan je dan misschien ook andere dingen doen dan alleen maar jouw kunstwerk maken, zeg maar. Dus dat is wel, dat probeer ik wel ook steeds meer te doen. Dat vind ik wel leuk.
Tot wanneer kunnen we in het Stedelijk terecht?
31 januari.
Dus we moeten snel zijn. Boek een tijdslot.
Ja, zeker. Als het open blijft, ja, hopen dat het open blijft.
Nog een paar maanden, ja. Ja. Ja, je moet sowieso snel zijn, ook voor een eventuele lockdown.
Ja, zeker. Meteen gaan kijken, niet wachten, deze week.
Heel goed, actie. Dankjewel.
Jo.
We gaan door met nieuws van Bureau Broedplaatsen. Aan de telefoon hangt Richtje Sijbesma. Zij is directeur van Binok Atana. Een organisatie die zich bezighoudt met inclusiviteit en diversiteit aan de top van culturele instellingen. Tegen welke achtergrond is Binok Atana precies ontstaan?
Het is 20 jaar geleden ontstaan. De periode dat Rick van der Ploeg staatssecretaris voor cultuur was. Mm-hmm. En vond dat de culturele sector behoorlijk wit was. En dat er nodig iets aan gedaan moest worden. En dat er gewoon meer diversiteit nodig was. En de oprichter van Binok Atana die heeft toen gezegd van, nou, dan begin ik in elk geval aan de top van de organisaties. Want als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar heel veel witte mensen en ook heel veel mannen. Mm-hmm. Dus hij is het programma gestart, het Atana-programma zoals dat dan heet, om mensen te trainen op het gebied van toezicht houden en besturen. En zeg maar, het programma heeft tot doel om meer diversiteit aan de top te brengen. Dus het programma zelf richt zich op deelnemers, zeg maar vrouwen, jong en vooral op mensen met een cultureel diverse achtergrond.
En hoe ver zijn we sindsdien gekomen? Want dat was begin deze eeuw, hè?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, niet zo heel gek ver, geloof ik.
We bestaan nu 20 jaar. We hebben het niet gevierd omdat de corona dat niet toelaat. Mm-hmm. Maar je kan je wel afvragen hoe heeft dat enige resultaat opgeleverd. Nou, is het, als wij kijken vanuit het Atana-netwerk, dan heeft dat wel degelijk effect gehad. Heel veel mensen zijn op plekken terechtgekomen binnen besturen en raad van toezicht. Mm-hmm. En je ziet het ook wel op andere vlakken. Hè. Intussen is natuurlijk ook de code culturele diversiteit van de grond gekomen. Dat is ook al 10 jaar geleden, hoor, dat daar de eerste stappen in werden gezet. Mm-hmm. Maar je ziet het nu wel in de sector langzaam wat veranderen. En dan zowel in besturen als ook op de planken, als in het aanbod van instellingen. Dus ik zie wel kleine veranderingen toch, in vergelijking met 20 jaar geleden, hè, als je dat vraagt.
Ja, precies. Heel goed. En dat Atana-netwerk, wat doen jullie precies? Kun je dat omschrijven?
Nou, dat Atana-netwerk is echt ontstaan uit de training voor bestuurders en toezichthouders. Dus iedereen die deelneemt aan de training treedt ook toe tot het netwerk. En dat netwerk zetten wij in om mensen te plaatsen binnen het bestuur of raad van toezicht. Dus, en er zijn ook wel netwerkbijeenkomsten. Dat ligt op het ogenblik allemaal stil natuurlijk. Maar in de bijeenkomst is het ook de bedoeling om te netwerken. Dus er worden ook organisaties uitgenodigd om ook zeg maar kennis te maken met de mensen uit het netwerk.
Ja.
Maar het is, ja, het is echt gewoon een netwerk en onderling is ook veel contact en mensen steunen elkaar, inspireren elkaar. Dus ja, het is echt een levend netwerk in dat opzicht.
En wie kan zich bij jullie melden?
Hoe
werkt het niet zo?
Nou ja, dat kan iedereen zich met wijze van spreken. Maar ik bedoel, aan de ene kant kunnen dat natuurlijk de instellingen zijn die op zoek zijn naar meer diversiteit. Maar ook de mensen zelf, zeg maar, die geplaatst zouden willen worden binnen het bestuur en niet in het netwerk zitten, zeg maar, van het Old Boys netwerk, wat toch ook nog steeds heel levendig is.
Ja.
Die kunnen zich ook bij ons melden en zeggen, en die, als ze bij ons een training doen, dan komen ze ook in beeld voor de matching. Dus ja, ook mensen met bestuurlijke ambities, die nog jong zijn, nog niet zo ervaren, maar denken van nou, ik zou het heel graag willen. Nou, die kunnen zich melden.
Heel goed. Er is nu ook een traineeship, hè, voor 15 mensen, waar ook enkele broedplaatsen in Amsterdam bij betrokken zijn. Wat houdt dat project precies in?
Ja, dat is een heel mooi project. Want we hebben dus eigenlijk al 20 jaar die training, hè, waarin we mensen trainen voor toezichthoudende functies.
Mm-hmm.
En nu is in samenwerking met Bureau Broedplaatsen en ook de gemeente Amsterdam, afdeling Kunst en Cultuur, hebben we de kans om een programma uit te rollen waarbij we dus enerzijds die training aanbieden aan een jonge diverse groep. En aan de andere kant dat we instellingen vragen om een leerplek beschikbaar te stellen.
Mm-hmm.
Waarin die mensen dan ook, waarin die deelnemers dan een jaar kunnen gaan meelopen in een raad van toezicht of een bestuur. En het mooie van dit programma is ook dat we niet alleen de deelnemers, zeg maar die aankomende toezichthouders trainen, maar dat er ook gewerkt wordt aan de ontvangende kant. Dus ook bij de instellingen gaan we werken aan inclusief leiderschap, zoals we dat noemen.
Mm-hmm.
Want anders krijg je heel erg, is het altijd eenrichtingsverkeer, weet je. Dan vragen ze bij ons iemand een diverse bestuurder, zal ik maar zeggen. Maar dan komen ze vaak terecht in een hele witte omgeving, waarin niet heel erg meegedacht wordt vanuit een ander perspectief.
Hmm.
En in dit programma werken we ook met de instellingen. Want we zeggen van ja, als je echt iets wil veranderen, als je echt diversiteit wil, dan moet je ook echt openstaan voor die verandering. En gaan we ook kijken van wat wil je als instelling met dit programma. En dat is, dus we werken echt aan twee kanten. En we gaan ook aan twee kanten gewoon een heel jaar meelopen. Dus we monitoren dat traject aan beide kanten.
En wat moet er vooral veranderen? Is dat zo, kun je dat aangeven? Is er een tendens waarvan je denkt, ja, dit, hè, bij zo'n spreken, diverse personen treden dan in kleinere mate toe tot bestuur, maar dan moet er ook een cultuur veranderen of zo? Kun je dat eens benoemen?
Nou ja, dat zou ik kunnen zeggen. Kijk, er moet natuurlijk heel veel veranderen als je het over dit onderwerp.
Ja.
En het begint al bij dat je als je zo'n enorm diverse stad bent, dat het heel normaal is dat er dan ook dat ook wordt gerepresenteerd in die besturen en die raden van toezicht.
Mm-hmm.
En dat is nu, weet je, dus je hebt het ook al puur over representatie. En natuurlijk brengt die representatie ook mee dat je ook een ander perspectief meebrengt in die raad van toezicht. Dus, en het, wat er eigenlijk wezenlijk verandert is dat je een meervoudig perspectief krijgt in je bestuur of in je raad van toezicht.
Mm-hmm.
En dat verbetert gewoon je besluitvorming. Je hebt gewoon... Er zijn meerdere visies, meerdere meningen, meerdere achtergronden die een bepaald vraagstuk tackelen.
Ja.
En uiteindelijk, weet je, dat blijkt uit allerlei onderzoek, uiteindelijk krijg je daardoor een beter besluit.
En dan snap en ik het, je... het plaatsen van de poppetjes in de besturen en in de raden. Maar je zei zo straks, er moet ook nog een cultuuromslag zijn. Die moet eigenlijk ook openstaan dan voor die signalen. Wat is daar de verandering?
Dat is het stukje van het inclusief leiderschap. Hè?
Mm-hmm.
En dat is iets wat natuurlijk heel veel mensen, zeg maar, die zelf geen diverse achtergrond hebben, niet divers zijn of niet uit een wereld komen van LHBT of wat dan ook. Zeg maar mensen die dat stukje niet mee hebben, wat vaak toch wel een dominante groep is. Mm-hmm. Die zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze daar helemaal niet op letten. En onbewust allerlei uitsluitingsmechanismen hebben waar ze zich gewoon zelf niet bewust van zijn. Hmm. En in zo'n sessie over inclusief leiderschap gaan we ook gewoon daarop in. Zeggen van, weet je, ten eerste, wat wil, want iedereen wil heel graag inclusief zijn. Iedereen wil heel graag divers zijn. En we blijven dan eerst altijd even toch lang stilstaan bij de vraag van waarom wil je dat eigenlijk? Weet je, want als je iets voor jezelf niet eens duidelijk hebt van waarom je het zinvol vindt. Hmm. Dan kan je vaak ook niet heel goed de volgende stap bedenken. Hè, ja. Van hoe je het dan in de praktijk wil gaan brengen. Dus dat is een belangrijk onderdeel daarvan. En als je gaat nadenken over waarom je het belangrijk vindt, dan kom je heel vaak ook bij die bewustwording terecht.
Ja.
Van wat je zelf eigenlijk onbewust, dat je soms geen rekening houdt met ook mensen die anders zijn dan jij.
Hmm. Wanneer is wat jou betreft dit traineeship geslaagd, waar ook de broedplaatsen onderdeel van zijn?
Wanneer is het geslaagd? Nou, het is natuurlijk geslaagd als aan beide kanten, zeg maar, met tevredenheid wordt teruggekeken op het hele traject.
Mm.
En dat er een open uitwisseling is geweest van kennis, Want kijk, de aankomend toezichthouders, die hebben misschien weinig kennis van het vak van toezichthouden. Maar die hebben natuurlijk wel kennis over een bepaald onderwerp. Of zijn bestuurskundigen, of ze hebben, werken met jongeren. Dus ze hebben natuurlijk wel een heel vakgebied nemen ze mee. Een bepaalde expertise nemen ze mee.
Yeah.
En die kennisuitwisseling is denk ik heel belangrijk. En als iedereen, als zeg maar aan het eind van het project alle betrokkenen het idee hebben van er is een gelijkwaardige uitwisseling geweest van kennis, dan ben ik al heel tevreden.
Klinkt goed. Laten we over een jaar weer bellen en dan kijken hoe het gegaan is.
Ja, laten we dat doen. Lijkt een goed idee.
Okido. Dankjewel, Richje.
Oké, geen dank.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij zijn er volgende week weer met Vincent Verhoef. Tot dan.